Genesis 40, de geschiedenis van Jozef in de gevangenis. Daar staat: het geschiedde na deze dingen dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Zodat Farao zeer toornig werd op zijn twee hovelingen, op de overste der schenkers en op de overste der bakkers. En hij leverde hen in bewaring ten huize van de overste der trawanten in het gevangenhuis, ter plaatse waar Jozef gevangen was. En de overste der trawanten bestelde Jozef bij hen, dat hij hen diende, en ze waren sommige dagen in bewaring. Zij droomden nu beiden een droom, elk zijn droom, in een nacht, elk naar de uitlegging zijns drooms, de schenker en de bakker die des konings van Egypte waren, die gevangen waren in het gevangenhuis. En Jozef kwam des morgens tot hen, en hij zag hen aan en ziet, zij waren ontsteld. Toen vraagde hij de hovelingen van Farao die bij hem waren in hechtenis van het huis zijns heren, zeggende: waarom zijn uw aangezichten heden kwalijk gesteld? En ze zeiden tot hem: we hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegge. En Jozef zeide tot hen: zijn de uitleggingen niet van God? Vertel ze mij toch. Toen vertelde de overste der schenkers Jozef zijn droom en zeide tot hem: in mijn droom, zie, zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken en hij was als bottende, zijn bloeisel ging op, zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem: dit is zijn uitlegging. De drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Doch gedenk mij er bij uzelf wanneer het u welgaan zal en doe toch weldadigheid aan mij. En doe van mij melding bij Farao en maak dat ik uit dit huis kome. Want ik ben dieflijk ontstolen uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan dat ze mij in deze kuil gezet hebben. Toen de overste der bakkers zag dat hij een goede uitlegging gedaan had, zo zeide hij tot Jozef: ik was ook in mijn droom en zie, drie getraliede korven waren op mijn hoofd. En in de opperste korf was van alle spijzen van Farao, die bakkerswerk is, en het gevogelte al dezelfde uit de korf van boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zeide: dit is zijn uitlegging. De drie korven zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u, en hij zal u aan een hout hangen, en het gevogelte zal uw vlees van boven u eten. En het geschiedde op de derde dag, de dag van Farao's geboorte, dat hij voor al zijn knechten een maaltijd maakte en hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers in het midden zijner knechten. En hij deed de overste der schenkers wederkeren tot zijn schenkambt, zodat hij de beker op Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Doch de overste der schenkers gedacht aan Jozef niet, maar vergat hem. En dat is dan de geschiedenis van Jozef in de gevangenis. Daar valt weinig meer over te vermelden dan dit. Het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis van deze schenker en de bakker natuurlijk maar een klein onderdeel uitmaakte van de tijd waarin Jozef in de gevangenis was. Die tijd wordt verder niet genoemd. Ook niet wanneer precies dan deze schenker en bakker in die gevangenis terechtkwamen of hoe lang ze daar zaten of iets dergelijks. Dat speelt allemaal geen rol. Het is een tamelijk tijdloze geschiedenis dus. Maar het is de belangrijke onderbreking in de geschiedenis van Jozef, die immers uit het ene huis van Farao, of ene huis van Potifar, overgezet werd in het andere huis van Potifar. Want dat is feitelijk wat er verteld wordt in het voorgaande hoofdstuk, waarbij Jozef eerst is in de particuliere woning, zeg maar, van Potifar, de overste der trawanten, wordt hij genoemd. En als het daar fout loopt, wordt hij geplaatst in de gevangenis, die eveneens kennelijk onder leiding stond van de overste der trawanten. En hoewel het er niet uitdrukkelijk bij staat, staat het er toch wel. Namelijk dat deze Potifar de overste was van niet alleen zijn eigen huis, maar ook van die gevangenis. Zodat de man er twee verschillende huizen op nahield. En ik heb u de vorige keer proberen uit te leggen dat deze beide huizen van Potifar respectievelijk een beeld zijn van de twee huizen Israëls. Oftewel van het Joodse volk. Dat is dan de particuliere woning van Potifar. Met deze vrouw uiteraard. En de gevangenis staat uiteraard voor ballingschap. Want het is nu eenmaal hetzelfde. En is daarmee de uitbeelding van de 10 stammen van Israël die in ballingschap zijn. En wat er dus uitgebeeld wordt, is dat de ware Jozef, de Heer Jezus, en de zaligheid die hij zou brengen, of tot stand zou brengen, zou geven, dat die weliswaar oorspronkelijk bestemd was voor de Joden, voor het tweestammenrijk, het ene huis dus van Israël. Maar bij ongeloof van het Joodse volk is die zaligheid juist in de eerste plaats gegaan naar het andere huis van Israël, namelijk naar de 10 stammen van Israël. Een thema dus wat we in vele van de voorgaande hoofdstukken zijn tegengekomen, laat ik dat dan voorop stellen. Uitgebreid komt dat op een of andere wijze naar voren en eigenlijk ook hier in Genesis 40, maar daar hebben we het nog even niet over. Het belangrijkste van Genesis 40 is uiteraard dat daar Jozef zich inderdaad bevindt in de gevangenis die in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk in beeld komt. Een gevangenis namelijk blijkt het type te zijn of een voorbeeld te zijn van de positie van de gelovigen in onze dagen. Dat is niet zozeer omdat men in de gevangenis opgesloten zit, dat heb ik al heel vaak gezegd en ik blijf het herhalen. In de gevangenis zit men niet opgesloten, maar in de gevangenis is men buitengesloten, buiten de maatschappij. Dat is altijd de oorspronkelijke gedachte. Degenen die in de gevangenis zich bevinden, zijn dus aan de maatschappij, aan de samenleving onttrokken. Daar is ook een duidelijke reden voor, gewoonlijk, hè? Als alles klopt tenminste. En vandaar dan ook dat het begrip gevangenis in de Bijbel volstrekt hetzelfde is als ballingschap, omdat ballingschap immers ook spreekt dat men aan de samenleving is onttrokken. En bij ballingschap denken wij inderdaad aan buitensluiting, maar bij gevangenschap zou men precies hetzelfde moeten bedenken. Het is ook volstrekt hetzelfde. Het betekent dat men aan het normale openbare leven is onttrokken. Die beschrijving is in elk geval, want daar moeten we het dan toch eerst maar bij houden, die beschrijving is in elk geval de beschrijving van de gemeente in onze dagen, die op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament, zowel letterlijk als ook op typologische wijze, wordt uitgebeeld als een gevangenis. De gedachte is namelijk dat de verzamelde gelovigen, althans van God uitgezien, geen deel uitmaken van de menselijke samenleving als zodanig. De reden daarvoor is een heel eenvoudige. Een gelovige wordt niet alleen geacht met Christus gestorven te zijn, maar bovendien wordt hij geacht met hem te zijn opgewekt en daardoor deel uit te maken van een andere wereld, van de toekomende eeuw of van de hemelse dingen. Het zijn allemaal uitdrukkingen die we daarvoor in het Nieuwe Testament vinden. En dat betekent tegelijkertijd, als we deel uitmaken van de toekomende eeuw, dan tellen we in de oude, in de tegenwoordige boze eeuw dus niet meer mee. Of als we deel uitmaken van de hemelse dingen, dan hebben we met de aardse dingen niks van doen. Of, en dat is nog eigenlijk een veel belangrijker beeld, als we deel uitmaken van Christus, dan tellen we niet meer mee met Adam. Want zo kan het ook gezegd worden, alleen dat is een gedachte die niet algemeen bekend is, maar het is zeker een heel belangrijke nieuwtestamentische waarheid. De grondslag van het evangelie en daarmee van ons behoud is immers dat wij van nature deel hadden aan het leven van Adam, van de zondige mens, maar dat we door de vierde dood en opstanding verlost zijn, vierde dood dus, verlost zijn van die oude mens en dus van Adam. En door de opstanding en onze medeopstanding met Christus hebben wij deel gekregen aan de laatste, de tweede Adam, waarvan we allen weten dat die het eerst geboorterecht heeft, hè? Dat die de hoge positie ontvangt. Kortom, we zijn het leven van Christus deelachtig geworden, in termen van de Statenvertaling uiteraard. En dat betekent dan dat we gerekend worden, door God althans, we worden gerekend in Christus, als verbonden met Christus. En in Romeinen 5 vinden we dan in 7 vergelijkingen het verschil en ook de overeenkomst trouwens uiteengezet tussen Adam en Christus en daarmee van allen die in Adam zijn, want dat is de Bijbelse uitdrukking voor de natuurlijke mens, en allen die in Christus zijn en daarmee deel hebben aan Christus. En zoals alle mensen in Adam deel hebben aan de werking van de dood in Adam, zo hebben allen die in Christus zijn deel aan het leven van Christus. En zoals allen in Adam beheerst worden door de dood, zo geldt voor allen die in Christus zijn, dat zij heersen in het leven. En dus over de dood, maar zelfs in het leven, want dat is wat er staat. En gelijk zij allen in Adam sterven, zullen ze allen in Christus levend gemaakt worden. Alleen stiekem pik ik deze vergelijking dan uit 1 Korinthe 15 in plaats van uit Romeinen 5. Al was het maar om te laten zien dat dezelfde gedachtegang ook wel elders in de schrift gevonden wordt. Maar we behoren niet tot het een, tot het ander. Aangezien nu de menselijke samenleving deel uitmaakt van die adamitische mensheid, zal ik maar zeggen, de natuurlijke mens, en wij daaraan onttrokken zijn, wil zeggen dat wij als het ware in ballingschap zijn. Deel uitmaken van een andere wereld. In deze tegenwoordige wereld in elk geval niet meer thuishoren en verbonden zijn met andere zaken. Deel uitmaken van een ander koninkrijk, ook een andere, een waarachtige heerser erkennen en noem maar op. Ik weet wel dat het niet al te populaire gedachten zijn, maar niettemin zijn ze bijzonder fundamenteel. En voor het leven van de gelovigen is het ook absoluut noodzakelijk om die dingen te verstaan. Dat men weliswaar naar de oude mens deel uitmaakt van deze oude wereld, maar dat God ons zo niet rekent en dat we tegenover God ook niet in die positie staan. Voor ons, voor God, laat ik het zo zeggen dan, voor God is onze maatschappelijke positie absoluut van geen belang. Wat voor God van belang is, is hoe wij tegenover hem staan, hoe wij staan tegenover de Heer enzovoorts. Het is het enige wat bij hem telt. En in die zin hebben wij ook gemeenschap, zoals het heet, met onze levende Heer. Maar het is een positie in de gevangenis. En het wordt dan ook prompt hier in Genesis 40 uitgebeeld. Want de gedachte is inderdaad, wat stond er in hoofdstuk 39, hè? Hoofdstuk 39 vers 1, daar staat, toch de Heere was met Jozef en wendde zijn goede tierenheid tot hem en gaf hem genade in de ogen van de overste van het gevangenhuis. Dat was Potifar, ik kan het ook niet helpen. En dan vers 22, en de overste van het gevangenhuis gaf al de gevangenen die in het gevangenhuis waren in Jozefs hand. Waarmee je me ziet dat de positie in het gevangenhuis van Jozef gelijk was aan de positie in het huis van Potifar zelf. Van Jozef, alleen nu was hij buitengesloten. En in de andere maakte hij deel uit van de samenleving, zal ik maar zeggen. Dus alles wat alle gevangenen in het gevangenhuis waren in Jozefs hand, en al wat zij daar deden, deed hij. Dat wil zeggen, alles wat de gevangenen deden, daar was Jozef verantwoordelijk voor en het kwam op zijn naam te staan. En dan de overste van het gevangenhuis zag gans op geen ding dat in zijn hand was, overmits dat de Heere met hem was. En wat hij deed, dat deed de Heere wel gedijen. En dat is hetzelfde verhaal als wat over het huis van Potifar oorspronkelijk gezegd werd. De positie is gelijk, maar in het ene was het in de woning van een vrije, zal ik maar zeggen. En in de andere was inderdaad buitengesloten in de gevangenis. De positie zelf van Jozef veranderde daar niks mee. Hij was het hoofd van een huis, alleen de positie van het huis was wat veranderd. Dat is eigenlijk het enige verschil. En die laatste positie is inderdaad de positie van de gemeente. Dat moet je goed begrijpen. Jozef in die gevangenis, die daarvoor die gevangenen zorgt, is de positie van de gemeente. Ik kom er toch nog maar even op terug. Je moet bedenken dat die gevangenis, voordat Jozef daarin was, inderdaad gewoon een beeld is van de 10 stammen. Maar zodra Jozef daarin de dienst uitmaakt, zal ik maar zeggen, en daarvan het hoofd wordt, is het niet eens meer een uitbeelding van de 10 stammen, maar is het ineens de uitbeelding van de gemeente geworden. Het onderscheid is trouwens niet scherp aan te geven in deze geschiedenis, maar dat doet er niks aan af. Wij weten toch waar het onderscheid ligt. Het onderscheid tussen gewoon de 10 stammen en de gemeente ligt bij geloof uiteraard, hè. Je hebt ongelovigen uit de 10 stammen, je hebt ook gelovigen daaruit. De gelovigen maken deel uit van de gemeente, de ongelovigen niet. Maar dat is niet wat hier in deze geschiedenis verder naar voren komt. Dus dat kun je rustig vergeten, daar gaat het nou niet over. Maar inderdaad, die gevangenis is een beeld van de gemeente. Dat is een zaak die in het Nieuwe Testament ook daadwerkelijk naar voren gebracht wordt. Op verschillende wijzen. Het leuke is dat dat natuurlijk aanvankelijk ook gebeurt in de vorm van typologie. Eerst citeer ik dan maar even uit mijn hoofd. Er wordt inderdaad gezegd dat onder het nieuwe verbond de gevangenen opening van de gevangenis gegeven zou worden. Uitspraken trouwens al uit, in ieder geval uit Jesaja. En men past dat gewoonlijk maar meteen letterlijk toe en zegt ja, inderdaad, de discipelen die zijn nogal eens uit de gevangenis verlost geworden. Dat mag dan zo wezen, maar dat is natuurlijk toch niet de eerste betekenis. Want als er staat dat de Messias, als hij komt, de blinden de ogen zou openen, moet ook vastgesteld worden dat de meeste blinden gewoon blind gebleven zijn. Dat er blinden soms genezen werden, dat is waar. Bij gelegenheid waren het er ook twee trouwens, hè? Bartimeus en zijn maat, hè? Er waren er ook twee onder één naam. Dat is een combinatie die ik steeds vergeet te noemen, maar bij deze dan nog maar een keer. Twee onder één naam in Jericho, dus dan weet je meteen waar het over gaat als het goed is. Maar als in het Oude Testament staat dat de Messias de blinden de ogen zou openen, en het wordt toegepast op die blinden die inderdaad genezen werden, is dat maar een geforceerde, zo noem ik het altijd, een geforceerde vervulling van die profetie, omdat het nou eenmaal noodzakelijk was. Maar de uiteindelijke vervulling van die profetie is erin gelegen dat degenen die geestelijk blind waren de ogen open gingen. En dan ga ik maar meteen verder. En aangezien dit soort dingen dus dan van toepassing zijn op onze gemeentelijke bedeling, kun je rustig zeggen dat het in ieder geval niet kan toegepast worden op het Joodse volk in het algemeen. Want daar was het precies andersom. Voor zover die ziende waren, werden ze juist blind. Staat in hetzelfde Jesaja, dus dat kan niet missen. Zodat de enige andere mogelijkheid die zich meteen aandient is, dat het daar dus ook alweer over de 10 stammen van Israël gaat, die dus al veel eerder verblind zijn geworden. Veel eerder dan de 2 stammen. Ja, dat is zo. Van de 2 stammen staat het definitief pas in de dagen van de eerste komst van Christus. Aangehaald in Matthäus 13 enzovoort, dat ze blind zouden worden. Sommigen waren het al, daar gaat het niet om, maar wat het volk in zich heel betreft, staat het pas over die tijd. En daarna kwam een oordeel over het Joodse volk. Maar het oordeel over de 10 stammen was al veel eerder gekomen, zodat je mag aannemen dat die al veel eerder waren blind geworden. En als dan letterlijk 2 blinden genezen worden met 1 naam, namelijk Bartimeus, zoon van de verhoogde, de zoon van de verhevene, Bartimeus, dan weet je precies waar het over gaat. Dat moet dus gaan over dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is, maar in het bijzonder spreekt het dan over de roeping van de gemeente en dus inderdaad over, dan ben je weer terecht bij de 10 stammen, het kan nog niet missen. Maar hetzelfde geldt voor die uitspraak over hij zal de gevangenis openen, dat is maar een tot enkele keer gebeurd, een opvallende enkele keer trouwens. Maar toen het gebeurde, was dat de geforceerde vervulling van de profetie, omdat de echte vervulling daarvan natuurlijk plaatsvindt in onze dagen, zoals het altijd met dit soort profetieën. Dus spreekt het over de roeping van de bedeling, die roeping van de gemeente in onze bedeling, die dan uit de gevangenis moet zijn gehaald. Welke dan? Uit een ballingschap. Waar stonden ze dan naast? En dan blijft er toch maar 1 antwoord over wat werkelijk aan alle vragen, wat werkelijk op alle vragen antwoord geeft. Namelijk dat het inderdaad gaat, primair dus, om de 10 stammen. Dat wil niet zeggen dat het niet over heidenen zou kunnen gaan die vreemd waren van het burgerschap Israëls en die er toch deel aan hebben gekregen door geloof. Dat kan best. Maar het meest voor de hand liggende vanuit de Bijbelse context is dat die ballingschap veronderstelt dat het gaat over een volk wat eerst deel uitmaakte van Israël, daarna in ballingschap is gegaan en daarna dus teruggehaald wordt op een of andere wijze. Of althans geconfronteerd wordt met de zaligheid. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En vandaar dat die gevangenis het Nieuwe Testament genoemd wordt. Daarna, na deze algemene uitspraken, kom je natuurlijk in Handelingen meteen terecht. In Handelingen hoofdstuk 5 is het, meen ik, of 6. Ja, Handelingen 5. Toch? Ja. Het gedeelte vanaf vers 17... Waarboven staat de apostelen uit de kerker verlost. En de hoge priester stond op, dat is vers 17. En de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de secte, de Sadduceeën, en werden vervuld met jaloezie, nijdigheid heet dat, hè? Jaloezie is dat hoor. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de gemeene gevangenis. En gemeen betekent dan algemeen, hè? De algemene gevangenis schijnt dus een grote geweest te zijn. Maar de engel des Heren, en dat is uiteraard gewoon de Heer zelf, want dat is altijd zo, hè. De engel des Heren opende desnachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit. en zeide: ga heen en staat en spreek. Leuk, hè? Ga heen en staat en spreek in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als ze nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Dus ze werden zo uit de gevangenis gehaald door de engel des Heren. En toen naar de tempel gestuurd. Dat gemeentelijke waarheid uitbeeldt. Wel, dat is om een heleboel redenen zo. De ene is dat het gaat om Petrus en Johannes. Die samen altijd een beeld zijn van de gemeente. In het bijzonder dan van de gelovigen uit de Joden, Petrus. En gelovigen uit de heidenen, maar in het bijzonder de 10 stammen. Dat is dan Johannes. Daar is die gevangenis een beeld van. Maar het blijkt dat de gevangenen zomaar bevrijd worden. En daarna zijn ze in de tempel. Van de gevangenis wordt het een tempel. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat past volstrekt op onze gedachten over de gemeente. Die namelijk geroepen wordt vanuit de ballingschap. De 10 stammen dus bedoel ik dan maar. Maar die als gemeente inderdaad geworden is tot een tempel. Want de gemeente is een tempel. En beide gedachten worden in het Nieuwe Testament in de brieven ontwikkeld. De ene dat de gemeente een gevangenis is, in de zin van buiten geplaatst. In de andere, aan de andere kant wordt de gedachte ontwikkeld dat de gemeente een tempel is. En alles wat in de tempel is, maakt ook niet deel uit van de samenleving. Staat daar ook maar in, hoort daarin thuis enzovoorts, hè. En is dan een woonstede Gods in de geest. En dat is precies wat van de gemeente ook gezegd wordt. En daar wordt later nog uitgebreider op teruggekomen. We krijgen bovendien natuurlijk nog de geschiedenis van, maar die heb ik geloof ik alles aangehaald in het voorbijgaan. De geschiedenis van Handelingen 16. Die van Saulus en Saulus, zeg ik altijd. Paulus en Silas namelijk. In de gevangenis. Twee man onder één naam, zeg ik dan ook. Hè? Hetzelfde verhaal. Nou ja, zij heten officieel Paulus. En de ander heette officieel Silvanus. Maar de naam van Paulus was oorspronkelijk Saulus. En de naam van Silvanus wordt in dit verslag in Handelingen steeds afgekort tot Silas. En dat is dan precies hetzelfde als Saulus. Zodat door deze verbuigingen deze beide namen weer gelijk worden. En daar gaat het maar om. Het zijn dus twee mannen onder één naam. En die komen in de gevangenis van Filippi. En die gevangenis, allen die in de gevangenis zijn, komen daar tot geloof. En ze kunnen er vrij uit. Maar het betekent bovendien dat in die situatie alle gevangenen in de hand waren van Paulus. Die daar ook prompt de leiding over heeft. Hij zat er nog maar één nacht in. Maar hij heeft prompt de leiding en voert ook het woord namens de gevangenen. Want hij roept tot de stokbewaarder, die zal wel Potifar geheten hebben. Hij roept, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, want het was hier ook donker, net als in, daar waren we net, Handelingen 5. Het was hier ook donker en als dan het licht verschijnt, gaat het verhaal verder. Dan wordt dus het evangelie gepredikt. Het is altijd zo, als het licht opgaat, wordt het evangelie gepredikt. Kan niet missen, want het is hetzelfde natuurlijk, hè. Maar die gevangenis daar in Handelingen 16 is net zo goed dus de uitbeelding van de gemeente in onze dagen, die inderdaad gevormd wordt uit hen die al in de gevangenis waren. Namelijk hen die in ballingschap waren. Maar het blijft een gevangenis. Waar men vrijwillig is, men kan er gewoon uit, vandaar dat de gevangenis geopend is, maar niettemin, men komt in die gevangenis tot geloof. Men blijft er dan in, dat doet dan verder ook niks te zaken. Maar in plaats van dat men gevangen is omdat men hoort bij de 10 stammen van Israël oorspronkelijk en men is buiten Israël geworpen en dus in ballingschap, of dat men een gevangene is van Christus Jezus, dat maakt in de praktijk niet zoveel verschil. Maar die combinatie van aan de ene kant een gevangene zijn, een balling dus, hier op aarde, ook naar de mens, en aan de andere kant een gevangene zijn door geloof van Christus Jezus, dat is een gedachte die later door de apostel Paulus uiteengezet wordt in een schriftplaats die helaas heel weinig begrepen wordt. Dat is namelijk de schriftplaats uit Efeze 4. En toch is dat juist het schriftgedeelte wat we in deze samenvatting zouden moeten noemen. En daarom doen we het ook. In het schriftgedeelte is het in ieder geval zo dat Paulus spreekt over zichzelf als een gevangene. Het commentaar is altijd, dat komt omdat hij de brief schreef vanuit zijn gevangenis in Rome. En dat is natuurlijk wel aardig om dat er even bij te vermelden. Want de gevangenis van Paulus in Rome was een vrijwillige gevangenis. Hij had er zelf voor gekozen. En bovendien moest hij die gevangenis nog zelf betalen ook. Want het was zijn eigen gehuurde woning, zo heet het, aan het eind van Handelingen, Handeling 28. Maar hij was ooit gevangen genomen in Jeruzalem en via wat omzwervingen als gevangene had hij zich uiteindelijk beroepen op de keizer in Rome. Hij was in hoger beroep gegaan als Romeins staatsburger. En toen werd hij dus inderdaad als gevangene naar Rome gebracht. In een schip wat verging, maar de gevangenen overleven daar ook allemaal. Ook een merkwaardige zaak natuurlijk, afgezien van dat een schip eigenlijk ook een gevangenis is. Dat was het ook, want er waren trouwens ook letterlijk alleen maar gevangenen ook. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Over galeien zullen we het nog maar even dan niet hebben. Maar hij kwam in Rome aan, maar omdat hij zelf in hoger beroep gegaan was, moest hij zelf de proceskosten betalen en dus ook zijn eigen gevangenis. Dus hij had zijn eigen gehuurde woning in Rome, waar hij iedereen kon ontvangen die hij liefde, maar hij mocht er alleen niet uit. En dat is perfect een beeld van de gemeente. Iedereen die erin wil, kan erin. He? Maar als je er een keer in bent, kun je er niet uit. Je mag er niet uit. Ik bedoel, daar heb je geen behoefte aan dan. Paulus ook niet. Maar vanwege het beeld, dan ga ik nu even meteen met het verhaal door. Vanwege dat beeld, laat ik het anders zeggen. Mede vanwege de typologische achtergrond daarvan, geloof ik ook inderdaad dat Paulus later zijn vrijheid gekregen heeft. Hij was vrij. Een gevangene van Christus Jezus, maar zeker niet van de keizer in Rome, daar staat ook nergens. En hij schrijft ook niet, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van de keizer, enzovoorts. Maar hij schrijft, Efeze 3 vers 1, om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus. En dan moet je niet al meteen als commentaar geven, dat komt omdat hij gevangen zat in Rome, terwille van de prediking van de evangelie, want dat is niet waar. Dat had ook helemaal niet gehoeven, als dat goed Nederlands is tenminste. Dat zou niet nodig geweest zijn dus, want dat werd ook gezegd in Handelingen. Op het laatste adres waar hij voor de een of andere rechter verscheen, beriep hij zich op de keizer. En toen zei de rechter, ik weet niet meer wie het was zo gauw, de jongens hebben allemaal van die moeilijke namen. Wie? Ja, ik denk altijd dat het de kat van de buurvrouw is, Felix. Maar bij nader inzien heeft de buurvrouw geen kat, dus dat kan. Zegt u? Festus. Festus, oh. Nou, daarom kan ik ze niet uit elkaar houden. Hè? Dus die kat van de buren heet Festus. En wie is dan Felix? Nou ja, laat maar zitten. Ik weet dus niet hoe die heet. Maar in ieder geval, die zei, het is jammer dat de man zich op de keizer beroep heeft, anders zou ik hem nu vrij laten. En daar gaat het maar om. Hij was dus eigenlijk vrij en toch een gevangene. Maar ik geloof dat hij later ook officieel daadwerkelijk is vrijgelaten. En naar de, heb ik dat alles verteld? En naar Iberia is gegaan. Wie woont er in Iberia? Wie zou er nou in Iberia wonen? Zie ik, nog niet vaak genoeg verteld. Waar ligt Iberia dan? Ja, Spanje, ja. Maar waarom heet het dan Iberia? Bij ons ook, het Iberisch Schiereiland, Iberia. Met een rivier die heette Ebro. Hetzelfde dus, hè? Iberia. Nee? Nou goed, wat betekent dat dan? Weet je het niet, echt niet? Nee. Nou, dat betekent gewoon Hebreeën. Ja, het is volstrekt. Het zou, voor absoluut, maar dat is niet eens een afgeleid of verbaasd. Het is volstrekt, het zou doen. Ivri zijn de Hebreeën. Ibri, met een B, hè? Heber, maar de H valt weg, hè? Die spreken ze niet uit. En echt als I wordt het ook uitgesproken. Dat klopt precies. Iberia. De Iberiërs, zo heette ze ook. Kun je zo nakijken, de geschiedenis van die Iberiërs, dat klopt ook precies. Die komen namelijk van de oostkant van de Middellandse Zee. Dus ze zeggen uit Fenicië of zo, maar dat komt dus per schip kwamen. Ze zullen wel met een Fenicische luchtvaartmaatschappij de schepen gevaren hebben of iets dergelijks. Jawel, zeker wel. Het verhaal is dan ook dat Iberia daaraan zijn naam ontleent. Dat kan ook niet missen, dat moet het zijn. Dat is absoluut dezelfde naam. Hebreeën moeten het geweest zijn. Die via Spanje verder naar het noorden zijn getrokken. En daarna in Brittannië zijn aangekomen, zal ik maar zeggen. Dat is echt zo. Ja. En Paulus ging dezelfde route, over zee, via Rome, dus ook dezelfde route, via Rome. En vanuit Rome zou hij naar Spanje. En aan de Romeinen schrijft hij zelfs dat hij van plan was naar Spanje te gaan. Dus die combinatie ligt er twee keer, hè. Eerst naar Rome, dan naar Spanje. En als je dan het spoor netjes verder volgt, hè, de spoorlijn bij wijze van spreken, pijltje op de kaart, dan kom je inderdaad in Groot-Brittannië. Dat kan niet missen. Nou goed, dat maar even terzijde. Maar hij heeft dus in de gevangenis gezeten en daarna houdt het verhaal in de Bijbel op. Dat is ook rijk aan typologie, want verder gaat het verhaal ook niet. Dat blijft zo, hè. Wij blijven gevangenen van Christus Jezus, aan de andere kant trouwens vrijgekochten des Heren. Maar dat was 1 Korinthe 7, misschien dat ik straks nog aan denk, dan laat ik het nog wel even zien. Maar in de Bijbel gaat het verhaal van Paulus dus inderdaad niet verder. Maar het neemt niet weg dat zijn geschiedenis ongetwijfeld, wat mij betreft ongetwijfeld, wel degelijk verder gegaan is. Maar goed, hij noemt zichzelf gevangene van Christus Jezus in hoofdstuk 3, vers 1. Daarna gaat hij spreken over de roeping van de gemeente en de hemelse positie van de gemeente. Daarna neemt hij de draad weer op in hoofdstuk 4, vers 1, Efeze 4, vers 1. En dan zegt hij hetzelfde. Een bladje verder, ja. 4 vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in den Heren, dus nog steeds dezelfde gedachte, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Directe verwijzing naar het begrip gemeente, ecclesia, geroepenen. They are called, van het Hebreeuwse kahal, geroepenen, gemeente. Hè. En dan met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in de liefde, u benaastigt de behoudende eenheid des geestes door de band des vredes. En wat die roeping betreft moet ik erbij zeggen, als je dat nazoekt in de Bijbel, blijkt dat roeping altijd is roeping tot zoonschap. En roeping tot zoonschap impliceert uiteraard eerst geboorterecht. En dan kom je dus bij de gemeente terecht, dan wel bij de 10 stammen. Dat is die roeping. En daarna, als er staat in vers 3, u benaastigen te behouden de eenigheid des geestes, dan betekent de uitdrukking uiteraard geestelijke eenheid, omdat het naar het vlees helemaal geen eenheid is en ook nooit zal zijn. Een geestelijke eenheid. Voor geest kun je trouwens ook leven invullen, dan is het een levende eenheid. En dat is ook niet verkeerd. Dan is het namelijk een organische eenheid, zodat je maar weer ziet dat het niet gaat om een organisatorische eenheid, want de gemeente is officieel niet georganiseerd, in heel de Bijbel niet. Het hoeft ook niet, want het is een organisme. Een lichaam is ook niet georganiseerd. Het is een organisme, het hoeft niet georganiseerd te worden. Het is per definitie georganiseerd, namelijk door het leven wat erin is. Dat is met de gemeente ook zo. En dus staat er ook niet, u benaastigt de behoudende vleeselijke eenheid of organisatorische eenheid, maar de geestelijke, oftewel levende eenheid die er is. Men zou in overeenstemming met die eenheid moeten leven of handelen. En dan staat er door de band des vredes, en dat is gewoon het nieuwe verbond. Het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Het nieuwe Brit dus. Ook wel aardig. Brit is verbond, hè, in het Hebreeuws, hè. Nieuw verband dus. U benaastigt te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Het verbond wat aan David beloofd was in het Oude Testament en waarover Jesaja en ook Jeremia trouwens uitgebreid spreken. Het eeuwige verbond, oftewel het verbond des vredes. En dan spreekt hij vervolgens over de eenheid van de gemeente, namelijk de gemeente is één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen en daarom is het ook een eenheid, omdat die ene God en Vader is van allen, boven allen, door allen en in u allen en zo er enig ander voorzetsel is, denk ik altijd maar dan erachter. Hè? En dan vers 7, maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Er wordt gewezen op de verschillende positie en de verschillende gaven van de diverse leden van de gemeente, oftewel de diverse gelovigen, die hun eigen positie, plaats hebben eenmaal binnen de gemeente. En als bewijs daarvoor voert hij, de apostel, een schriftplaats aan uit het Oude Testament en zegt, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En dan volgen vers 9 en 10 die daar even wat commentaar op geven, maar dat voert inderdaad van ons onderwerp af. Want het onderwerp zelf gaat verder in vers 11, waar staat dat God aan de gemeente inderdaad gegeven heeft. Sommigen tot apostels, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars en wat het maar wezen mag. Maar in de tussentijd haalt hij dus wel vers 8 aan uit het Oude Testament, waar staat: als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft aan de mensen gaven gegeven. Dat is een moeilijke tekst voor velen. Meestal omdat men hem niet in het Oude Testament opzoekt, trouwens. Want daar staat hij en daar zou je hem moeten bestuderen. En aan de andere kant, omdat men voor gevangenis dan wel een ander begrip zoekt. En dan komt men meestal niet verder dan de gevangenis, dat is de dood of het dodenrijk. En daar komt de merkwaardige, de rare, vreemde redenering vandaan, die ik vroeger ook veel gehoord heb, dat hier zou gesproken worden over het dodenrijk of iets dergelijks, waar dan wat mee gebeurd zou zijn. Maar dat is helemaal niet het geval. Paulus, de gevangene in de Here, spreekt namelijk over de gevangenis. Dat is namelijk de hele gemeente als zodanig. En daarvan zegt hij hier dat in de schrift staat dat door de opstanding en hemelvaart van Christus, namelijk als hij opgevaren is in de hoogte, dat bij zijn opstanding en hemelvaart hij de gevangenis, zeg dus maar ballingschap, of gewoon de ballingen, want daar komt het op neer, gevangen genomen heeft. Zij die dus ballingen waren, werden ballingen. Of zij die gevangenen waren, werden gevangenen. Maar de gedachte is natuurlijk, zij waren eerst ballingen in de zin van dat ze geen deel hadden aan het burgerschap Israël, zo voelen maar heten mag. En daarna werden ze ballingen of gevangenen van Christus, door wie zij immers gekocht zijn. Want hoe dan ook, wij zijn gekocht als gelovigen. Wij zijn duur gekocht, 1 Korinther 7. Of er staat: weten dat gij niet door zilver of goud zijt gekocht of verlost, maar door het dierbaar bloed van Christus, onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, staat er geloof ik, bijna letterlijk geciteerd dan vooruit, in 1 Petrus. Hoe dat ook zij, wij waren buitengeworpen en wij zijn nog steeds buitengeworpen, maar onze positie is wel veranderd, want het was eerst buitengeworpen in een aardse positie, maar nu is het buitengeworpen, maar een hemelse positie ontvangen hebbende. En dat is het hele verhaal. En dan moet ik weer zeggen, het meest letterlijk is dit weer van toe te passen op die volkeren die inderdaad als ballingen beschouwd moeten worden, namelijk die 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente geroepen werd, die nou nog steeds in ballingschap is, zelfs ook naar aardse normen, maar die bovendien een hemelse positie hebben ontvangen en de gevangenen zijn van Christus Jezus. Hoe dat ook zij, deze uitspraak hier, die gaat uiteraard in overeenstemming met de hele context gewoon over de gemeente als zodanig, die als gevangenis of als ballingschap, of hoe dat maar heet mag, beschreven wordt. En daar gaat het maar om. En hier is dan niet Paulus, maar hier is dan de Heer zelf uiteraard het hoofd van die gevangenis, namelijk degene die opgevaren is in de hoogte. En via Psalm 68, waar het uit geciteerd is, en via de vergelijking met Psalm 110, is die opgevaren naar de hoogte niet alleen de Heer Jezus Christus, maar hij is bovendien de hoge priester en koning. Naar de ordening van Melchizedek, inderdaad, ja. En dus inderdaad de koning van het verborgen koninkrijk, ofwel het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, of gewoon het hoofd van de gevangenis, want daar komt het op neer. Waarbij hij dan zelf ook nog een gevangen is, want hij is zelf ook buiten geworpen. Op verschillende manieren. Aards, namelijk geworpen buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, wordt letterlijk gezegd. En aan de andere kant, een hemelse positie ontvangen hebbend. Lijkt me een schitterend beeld eigenlijk, ter beschrijving van de gemeente. Op verschillende manieren. Maar goed, ik zou u nog even meenemen naar 1 Korinthe 7. Want dat had ik nog in gedachten. 1 Korinthe 7, waarover de gelovigen gesproken wordt op wat vreemde wijze, omdat daar tegengestelde uitspraken gedaan worden. En dat kan weer, omdat ze vanuit een andere positie gesproken worden. Daar staat In vers 20. En ieder blijven, 1 Korinther 7 vers 20. En ieder blijven, dat is een aanbeveling dus. En ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. Dat wil zeggen, ieder zou moeten blijven daar waar hij is. Hij hoeft om Christus, om de Heer dus, zijn positie, zijn maatschappelijke positie ook niet te veranderen. Waarbij de apostel dan hier spreekt aan de ene kant over getrouwd of ongetrouwd. En aan de andere kant spreekt hij over dienstknecht, slaaf namelijk, of vrije. En de apostel zegt, wel, het maakt niks uit. Voor de Heer maakt het niks uit, dus je kunt, net zo, je kunt blijven waar je bent. Als het over de Heer gaat, hoef je niet te veranderen. Iemand is getrouwd en hij komt tot de ontdekking dat de Bijbel zegt, het is beter om niet getrouwd te zijn. Wel, de apostel schrijft dan, de Heer vraagt niet dat je nou alsnog je huwelijk ontbindt. Want, nou vat ik het maar samen, maar dat is in ieder geval wat gezegd wordt. Maar andersom gebeurt net zo. Want in ditzelfde hoofdstuk wordt ook gezegd dat het onder bepaalde omstandigheden toch beter is om dan wel te trouwen. Maar dan blijft het weer, maar je hoeft het om de Heer niet te doen. Je zou het om jezelf moeten doen, maar niet om de Heer. Je kunt blijven wie je bent. En andersom, ben je een vrije, wel dan draag je wel grote verantwoordelijkheid, want dan ben je een zelfstandige, brengt grote verantwoordelijkheid mee. Dat zou misschien nadelig zijn, kunnen zijn voor je dienst aan de Heer, maar de apostel zegt, blijf er maar bij, wees blij dat je vrij bent en maak er gebruik van. Voor de Heer hoef je geen slaaf te worden. En andersom, de slaven die er zijn, die zijn dus dienstbaar aan een aardse Heer, dat zou ook hun dienst aan een hemelse Heer in de weg kunnen staan. Maar, zegt de apostel, dat maakt niks uit, want al ben je naar de mens dan slaaf, daarom kan de Heer wel gebruiken. Omdat het om twee totaal verschillende dingen gaat. Zie? En dan staat er dus een ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. Dat is dus wat anders dan te zeggen dat als je toevallig ongetrouwd bent en je komt tot geloof, dat je dan niet meer mag trouwen. En andersom, dat als je getrouwd bent en je komt tot geloof, dat je niet mag scheiden. Dat is net zo min juist. Hè? En als je in loondienst bent, mag je niet meer een vrij beroep kiezen. En als je een vrij beroep hebt, mag je niet meer alsnog in loondienst gaan. Dat is allemaal niet waar. Dat is niet de betekenis van een ieder blijven in die beroeping daar hij in geroepen is. Bovendien, het werd in de volgende vers al uitgelegd. Die zou je dus altijd mee moeten lezen. En in de volgende ook, want er staat in vers 21. Zijt gij slaaf zijnde, vertaald met dienstknecht. Maar dat is altijd slaaf, hè? Een lijfeigen, een horige in oud-Nederlands. Zijt gij slaaf zijnde geroepen, laat u dat niet bekommeren. Maar indien gij ook vrij kunt worden, gebruik dat liever. Maak daar dan gebruik van. Vers 22. Want die in de Heere geroepen is, dienstknecht zijnde of slaaf zijnde, die is een vrijgelatene des Heere. Al ben je daarna de mens ook slaaf, als je een kind van God geworden bent, ben je vrij. Niet naar de mens, maar naar de Heer toe wel, en geestelijk ook. En daar gaat het om. En andersom, desgelijks ook die vrij zijnde geroepen is, die is dienstknecht van Christus. En dan wordt er van heel van de andere kant gepraat. Was je vrij hier op aarde en kom je tot geloof, ben je vanaf dat moment lijfeigene van, horige van Christus. Zodat je ziet dat de positie van de gelovigen een is van vrijheid, maar aan de andere kant toch van gebondenheid aan de Heer Jezus Christus. Maar dat is vrijheid. Dat is trouwens ook een vrije keuze trouwens. Je komt het beeld trouwens ook tegen in het Oude Testament, in de wet, waar de slaaf in het zevende jaar, in het Sabbatsjaar, vrij kon worden. Hij moest gewoon vrijgelaten worden. Maar de slaaf kon zeggen, nou, ik wil helemaal niet vrij zijn, want bevalt me je best. Dat zou een argument zijn. Dan kon hij toch slaaf blijven. Alleen werd het ding waarmee hij horen moest, en waardoor hij een horige was, het oor dus. En met het oor werd hij aan de deurpost, aan de deur, gepriemd. Met zijn oor doorboord, maar dat is een beeld van dat hij tot geloof komt. Want als het oor doorboord wordt, gaat het weliswaar letterlijk door het oorlelletje, dat is daar speciaal voor, hè, om daar wat doorheen te kunnen steken. Dat doen ze bij slaven immers ook. Dan komt er zo'n ring door het oor. Hè. Dat hoort dan zo, dat is een beeld van slavernij. Maar men weet niet meer hoe dat komt, maar dat is een Bijbels gedachte. Wanneer het oor open is, niet doorgeprikt het lelletje, maar gewoon uitgespoten, zal ik maar zeggen, dan kan het weer horen. Dat is een beeld van dat iemand tot geloof gekomen is. En dan is hij horig aan de Heer. Aan degene die spreekt, aan hem die het woord is. Of hoe je dat maar zegt. Dan ben je toch vrij. Dan heb je vrijwillig gekozen voor een verbintenis, een verbond, hè. Een verbintenis met de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Maar zo wordt ook de gemeente beschreven als dienstknecht of dienstknechten, in de zin van slaaf van Christus. Wij noemen het woord slaaf niet, wij zeggen dan dat we zijn eigendom zijn. Alsof dat niet hetzelfde zou zijn. Maar het klinkt wat vriendelijk, het is misschien niet zo afschrikwekkend. Hè? Maar inderdaad, het is volstrekt hetzelfde. En dan staat er ook prompt achter, vers 23. Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten der mensen. Wordt geen slaaf van mensen. En dat betekent dat je niet je oren zou moeten hangen naar wat mensen vinden of zeggen of van je willen. Integendeel, want we zijn niet het eigendom van de mens. Integendeel, we zijn er juist van verlost. Dat is juist onze vrijheid. Wij luisteren alleen naar de Heer. En door naar hem te luisteren zijn wij inderdaad vrij. En dat is de belangrijke gedachte die dan ook wordt aangehaald. Even kijken, al een hoofdstuk eerder, het einde van 1 Korinthe 6. Waar staat in vers 20, want gij zijt duur gekocht. En dan meteen, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En de rest van de zin zou je moeten doorstrepen. Want dat is wel een rest een mooie zin. En het is ook waar wat erachter staat. Maar het staat er helemaal niet in de grondtekst. Dus je zou het moeten weglaten. Het staat dus gewoon, gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. Punt. Nou, en dan diezelfde gedachte dat wij gekocht zijn en zijn eigendom zijn. En in die zin dus zijn lijfeigenen en eventueel gevangenen. Dat vind je dan ook inderdaad in 1 Petrus. Die dan niet alleen zegt, gij zijt duur gekocht. Maar die ook zegt, wat er dan voor betaald is. In 1 Petrus 1 vers 18. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Waarbij de apostel Petrus, ja, de vloer aanveegt met de Joodse overlevering en traditie.